fijn om hier vanmorgen weer te zijn. En ja, ook zo mooi om te zien dat er zoveel zijn. Ik vind dat echt een getuigenis, want ik ben een paar weken geleden ben ik in Nunspeet geweest. In de gemeenschap van gelovigen die hieruit voortgekomen is. En heel vaak zie je in gemeentes dat ze het moeilijk vinden om op te splitsen. Want dan zeggen ze van ja, maar ja, weet je, dan laten we mensen gaan. En ja, die horen toch ook eigenlijk bij de gemeente. Maar je ziet, zodra je opsplitst, dat gaat alleen nog maar weer sneller het de groei, want ja, het zit hier ook alweer bijna vol. Dus je moet bijna weer opsplitsen, denk ik. Maar nee, dat is mooi. Zoals de Heere werkt, zoals de Heere ook in deze tijd nieuwe ook gemeenschappen wil geven. Kleine gemeenschappen juist, die ook door kunnen gaan in coronatijd en de lofzang gaande mogen houden. Ik heb op mijn hart om vandaag met jullie te spreken over hoe kan je Gods stem verstaan in je leven. Ik heb wat PowerPoint plaatjes ook voor de kinderen. Ze kunnen er ook een beetje mee kijken. En er staan ook wat gedachten ook op de sheets. En kan aan het eind kan ik ook de PowerPoint ook wel geven. Zodat je ook, je mag nu meeschrijven, maar dan kan je het later nog eens een keer nakijken. Ik wil kort nog even bidden. Heren, we hebben gezongen dat alle stemmen in ons zouden zwijgen. Opdat wij uw zachte stem zouden horen. U bent de levende God. Die met mensen een relatie wil aangaan. En u wil in die relatie ook tot ons spreken. En wij mogen spreken tot u. En we verlangen daarna, Vader, om echt uw stem te leren verstaan in de kleinste dingen van het leven. Vader, geef dat wij meer en meer ook sensitief zullen worden op de leiding van uw Heilige Geest. Ook in onze levens. Zodat wij in het centrum van uw wil zullen zijn. Vader, wilt u ons daarbij helpen? Ook in het spreken, maar ook in het luisteren. Geef dat het aan mag komen, dat het mag landen in onze harten. Wilt u dat doen door uw Heilige Geest? Dat bidden we in geloofsvertrouwen en in verwachting. Dat u ook vanmorgen, Heren, in ons midden zal zijn naar uw belofte. Amen. Ja, velen van ons hebben de broeders uit Zuid-Afrika wel gesproken, ook op haardkrijgconferenties. En het was een beetje bevreemdend soms dat hun zo makkelijk zeiden, ja, God praatte met mij. He, dat er in de begintijd, toen voor het eerst de Zuid-Afrikanen er waren, dat sommigen zeiden, nou, het lijkt wel alsof hun de hele dag briefjes uit de hemel krijgen, maar ik ervaar dat niet in mijn leven. Nou, daar gaat het eigenlijk vanmorgen een beetje over. Hè? Van hoe praat God nu met ons over onze over leiding in ons leven? Hoe maakt hij nou zijn wil aan ons bekend? En ik wil in de eerste plaats een stukje lezen met jullie. Het is een beetje een thematische preek, maar ik wil eerst een stukje lezen uit 1 Samuel 3. En kinderen, dat gaat over een leeftijdsgenoot van jullie. Ook jullie kunnen Gods stem al jong leren verstaan. 1 Samuel 3. En het gaat over de jonge Samuel. En we lezen vers 1 tot 11. En de jonge Samuel diende de Heere onder het toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, Hineni in het Hebreeuws, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb u niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. En Samuel stond op, ging naar Eli en zei, Hineni, zie, hier ben ik. Want u hebt mij geroepen. En hij zei, echter, ik heb u niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Je zou kunnen zeggen, in een persoonlijke relatie. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw voor de derde keer en hij stond op en ging naar Eli en zei, Hineni, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli, tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan en hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek Heere, want uw dienaar luistert. En de Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Het is wat, hè? Tot zover de schriftlezing. Hoe kunnen wij Gods stem verstaan? Nou, ik denk, broeders en zusters, dat wij ook in een donkere tijd leven. Dat hoorde je vroeger wel door oud-gereformeerde dominees zeggen en ik vond het altijd een beetje zwaarmoedig, maar een donkere tijd in de zin van in deze wereld waar zoveel gebeurt, is het een hele kunst om de stem van God te verstaan. Ook in de tijd van Samuel was het donker. De geestelijke tijd was, de geestelijke toestand was donker. Maar kijk wat er staat in vers 1. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Er staat in de Engelse vertaling, there was no open vision. Het was een duistere tijd. In Richter staat er dat een ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. En van de tijd van Samuel wordt een paar hoofdstukken verderop gezegd, het is een tijd van Ikabod. De eer van de Heere is weggevoerd. Je zou kunnen zeggen in oud-testamentische termen, de wolken en de vuurkolom zijn er niet meer. Het is donker. Gods tegenwoordigheid is niet meer in de tempel. En dat zien wij, dat de leider is de weg kwijt, Eli. Daar komt op een dag een vrouw, Hanna, en die stort haar hart voor de Heere uit. En Eli heeft helemaal geen geestelijke antenne. Hij denkt dat ze dronken is. En hij zegt, vrouw, doe toch alsjeblieft normaal. Je gaat toch hier niet in de tempel van God zo dwaas lopen doen. Maar hij besefte helemaal niet dat het een vrouw was met een gebedslast. We zien dat bij Hofni en Pinaas, de twee zonen van Eli die midden in zonde leefden. En je leest dat onder andere vers 12 van hoofdstuk 2. De zonen van Eli echter waren verdorven mannen, ze kenden de Heere niet. En dan staat er in vers 16 ook dat ze gewoon heel erg op zichzelf gericht zijn. En de mensen waren helemaal teleurgesteld geraakt, vers 17 van hoofdstuk 2. Zo was de zonde van deze twee jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot, want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Dus ja, de mensen die naar de tempel kwamen, die hadden er ook eigenlijk helemaal geen zin meer in, want ze zagen die mannen, Hofni en Pinaas, en ze waren helemaal teleurgesteld in de manier waarop zij met de dienst van God omgingen. Maar je ziet dat daar toch iemand is als Hanna. Je zou kunnen zeggen, het gelovig overblijfsel. Te midden van de duisternis stort zij haar hart uit voor de Heere en zegt, Heere, als u mij geeft de wens van mijn hart, dan zal ik het kind dat ik krijg aan u wijden. En dan krijgt ze op een dag krijgt ze Samuel en die brengt ze dan naar Silo toe. En deze kleine jongen gaat God gebruiken om Israël weer terug te brengen naar de Heere, naar zijn woord. En dat is een geweldige bemoediging voor ons. Wij leven ook in een tijd die we zouden kunnen kenmerken door Ikabod. Onze kerken zijn vol geweest rond de Tweede Wereldoorlog. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de kerken leeggelopen. Er zijn heel veel mensen teleurgesteld in het gemeente zijn. Er zitten mensen thuis achter de televisie, SBS6 of weet ik wat voor televisiedominees te kijken. Omdat ze gewoon zichzelf niet meer willen wijden aan een gemeente vanwege het vlees misschien, vanwege het eigen ik wat zegeviert, of vanwege allerhande oorzaken. Maar we leven in een tijd die ook donker is. Maar we zien dat God in die tijd, maar ook nu, toch doorgaat met zijn werk. Onder jongeren, onder ouderen, onder kinderen. En wat we kunnen leren is dat het hier in de eerste plaats gaat, ook in onze levens, om beschikbaarheid. Een open hart naar God toe. Als we het hebben over Gods stem verstaan, dan is dat misschien de eerste les die we hieruit kunnen leren van deze jonge Samuel. En dat is met een open hart jezelf aan God ter beschikking stellen. Het gaat niet om geschiktheid, hè? maar om beschikbaarheid. Wij denken heel vaak van ja, Gods stem verstaan, dat is alleen voor bijzondere christenen. Dat is alleen maar voor mensen die al jaren met God wandelen. Maar geloof jij dat je als tiener, als kind, als jij maar net als Samuel zegt, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Dat de levende God tot jou persoonlijk wil spreken. God wil door jou zijn genade verheerlijken. Nou, en hier staat er dat Samuel tegen de Heere zegt, ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. He, nou, die ark die wordt weggevoerd, he, maar ja, is dat ook niet iets van waar staan wij voor? Wat staat ons nog te wachten? He? Niet om elkaar bang te maken, maar ik denk ook in een bepaald opzicht wel dat we gaan moeilijke tijden tegemoet ook als christenen. Als er van de week besloten is dat zelfs de overheid bij bepaalde situaties gewoon kerken nu mogen gaan sluiten als er een coronabrandhaard is. Dan zeg ik ja, dat hebben we toch niet voor mogelijk kunnen houden dat het zover zou komen. He, dat de kerk gewoon door een burgemeester gesloten kan worden. We dachten allemaal aan China en aan Noord-Korea. Maar ja, wat van de gemeente van de Heer Jezus. En hoe belangrijk het is dat we elkaar bemoedigen om ja, onszelf ter beschikking te stellen aan God. Nou, als we het dan hebben over stemmen, dan vind ik dit wel een mooi plaatje van die jongen. Misschien ben jij dat wel, hè? Je bent aan het studeren. Maar er is iemand die heeft gezegd dat, ik weet niet wat je ervan vindt, hè, van die stelling, dat las ik in een artikel. Een 17-jarige jongen krijgt vandaag de dag in één week meer prikkels, indrukken, stemmen op zich af, dan een boer in de middeleeuwen zijn hele leven lang. Hè, we hebben een mobiel en we zitten achter onze schermpjes en we moeten dit en we moeten dat. En we leven in een wereld waar er zoveel op ons afkomt. Zoveel stemmen, zoveel geluiden. Staat er in 1 Korinthe 14. Hè? Er zijn er nadat dat voorvalt zoveel soorten geluiden, zoveel stemmen in de wereld. Nou, welke stemmen zijn er? Een heel lijstje. De stem van een mens. Wij hebben allemaal een cirkel van invloed in onze omgeving. Wij kunnen een stem zijn naar anderen in onze omgeving. De buren, je vrienden op school. Maar zij kunnen ook invloed uitoefenen op jouw leven. Zij kunnen ook met hun stem jouw leven beïnvloeden. En daarom moeten we wel onszelf afvragen, is dat de stem die de waarheid spreekt? Of is het geen waarheid? Hè? Kijk maar bijvoorbeeld naar Jacob. Op een gegeven moment is Isaac oud. En dan komt Jacob, die komt en die wil de eerste geboortezegen hebben. En dan doet hij geitenvel om zijn arm heen. En dan praat hij een beetje verdraaid als Esau. Ja, maar ben je het echt wel? Ja, ik ben Esau. Maar hij bedriegt zijn vader. He, dus een stem van een ander hoeft niet altijd de waarheid te zijn. Nou, de tweede stem, dat is de stem van het volk, ofwel de publieke opinie. In 1 Samuel 15, vers 24. Jullie hebben nog Samuel open, laten we er even naartoe bladeren. Wat staat daar in 1 Samuel 15, vers 24? Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. Want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Nou, we leven vandaag de dag in de coronatijd. Wat wordt er geluisterd naar de stem van het volk, de stem van de RIVM, de stem? Er zijn wat stemmen van de publieke opinie die mensen beïnvloeden en de mensen die schreeuwen. En de kranten die gaan er weer over schrijven. Maar wij worden allemaal in een wereld grootgebracht. Die als het ware gewoon gekenmerkt werd door een enorme invloed van de publieke opinie. Ook op onze tieners. Als het gaat over abortus, euthanasie. Als het gaat over gender, over homoseksualiteit, seksualiteit. We leven in een wereld waar de stem van de publieke opinie heel dominant is. Nou, Saul die had dat ook al, hè, in zijn tijd. Hij werd opgedragen om Amalek uit te roeien, maar hij was bang dat het volk, daar problemen mee zou hebben. Ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Ja, en dat volk was het ook geweest die had gezegd, wij willen een koning. Oké, jullie krijgen een koning, hè, maar de publieke opinie vroeg om een koning en nu hadden ze een koning. En we weten hoe het met Israël is gegaan. Nou, we hebben de stem van de tegenstander, van de duivel, die altijd liegt en bedriegt. We hebben de stem van het eigen ik, het vlees, Esau, die heel sterk, hè, ook die verlangde daarna om die dat bord te krijgen met die rode linzenmoes. Hè, dat eigen ik, Petrus, die zegt: Heere, iedereen zal u verlaten, maar ik niet. En Romeinen 7 zegt het, hè, van als ik het goede wil doen, ligt het kwaad aan mij. Nou ja, je zei ook iets in je gebed, hè, van die stem van het eigen ik, wat toch altijd weer zich ertussen wil voegen. En te midden van al die stemmen, vanmorgen ook, is daar de stem van de Almachtige God. De schepper van hemel en aarde, die jouw vader wil zijn. Die bij jouw hart wil uitkomen, ook vanmorgen. En er staat in Spreuken 8, hè, dat gaat over de Heer Jezus. Tot u, mannen, roep ik, en mijn stem klinkt tot mensenkinderen. Vanmorgen. Door zijn woord en door zijn geest wil God vanmorgen uitkomen bij onze harten. Hij verlangt ernaar om een persoonlijke relatie met ons aan te gaan. En de vraag is, te midden al die wirwar van stemmen, horen wij zijn stem nog? Die liefdevolle stem. Die stem die ons de goede kant op wil krijgen. Die stem die ons in lijn wil brengen met zijn woord, met zijn wil. Want daar gaat het om. Dat we uiteindelijk, he, overeenkomstig zijn woord en wil gaan leven. En daarom praat hij met ons. Door de verkondiging van het woord. Doordat je thuis de Bijbel leest. Doordat je met gelovigen omgaat. Daardoorheen wil God tot onze harten spreken. Nou, een belangrijke vraag is dan natuurlijk wel. Hoe onderscheid je nou de stem van God en de stem van de duivel? Sommigen zeggen wel eens van ja, dat is toch wel best wel heel erg moeilijk. Nou, ik heb voor jullie een lijstje gemaakt. En dan kan je misschien eens herkennen, ook in je eigen leven, wanneer nou de boze iets spreekt en wanneer God tot je spreekt. Nou, als we het tegenover elkaar zetten, het gaat om het karakter van de duivel en het karakter van God. Het karakter van de duivel is dat hij een mensenmoordenaar is. Hij is een leugenaar. Dus zijn stem brengt ons altijd, als het ware, richting de leugen. Terwijl Gods karakter is dat hij vol van genade en van waarheid is. He, dus zo kan je die stemmen herkennen. Satans stem richt je altijd op jezelf. Het probeert aan te sluiten op je vlees, op je eigen ik. Maar Gods stem richt je ogen altijd op Jezus. Dat je hem volgt, dat je leeft door de geest. Satans stem is altijd dwingend. Hij probeert ons te pushen. Geen nachtje erover slapen. Overhaastig een beslissing nemen. En de andere dag er spijt van hebben. Maar Gods stem leidt je altijd vriendelijk. Je mag in de ontspanning en in de rust mag je een beslissing nemen in je leven. Satans stem is altijd verwarrend en desoriënterend. Terwijl Gods stem overtuigend, duidelijk en direct is. Satans stem is vaak gebaseerd op emotie. Dat je heel snel iets doet uit emotie. Maar God, ik heb al gezegd, wil dat je in de rust dingen doet. En dat gaat nooit tegen de Bijbel in. Sommige mensen komen met dingen aan van ja, God heeft mij gezegd dat ik dit moet doen. Maar de Bijbel zegt iets heel anders. Het gaat er tegenin. Dat kan nooit van God zijn. Satans stem brengt ons stress. Een burn-out. We gaan ons zorgen maken. Maar Gods stem geeft vrede en zekerheid. Satans stem die brengt veroordeling en ontmoediging. Gods stem is vergevingsgezind en altijd bemoedigend. Brengt ons dichter bij God, brengt ons dichter bij de Heer Jezus. Satans stem geeft onrust en onvrede. En Gods stem, ik denk dat het heel belangrijk is. Hè? De vrede van God die in onze hart is, die alle verstand erboven gaat, die moeten we in ons hart bewaren. He, dus als je onrust hebt en onvrede hebt bij het aankopen van een nieuw huis. Of je wil een nieuwe investering doen, je wil een nieuwe auto kopen. Maar je hebt onrust en onvrede. Moet je het niet doen. Dan moet je het niet doen. Dan moet je wachten op de Heer. Want uiteindelijk wil de Heer dat we in vrede een beslissing nemen. Gods stem die leidt tot vrijheid. En Satans stem leidt tot gebondenheid. Nou, even een getuigenis. Even over hoe ik een keer een verkeerde beslissing heb gemaakt in emotie. En waar ik eigenlijk geen vrede over had, maar toch doordramde, om het zo maar te zeggen. Broeder Henk Maasland is hier vanmorgen in ons midden en die kent broeder Pieter Wemmers ook wel. Maar wat gebeurde er? Wij hadden een keer samen als vrienden naar elkaar toe uitgesproken dat we het wel lekker vinden om ergens een caravan te hebben waar je zo nu en dan het weekend is naartoe kan gaan om daar eens even te verblijven. Dus dat hadden we uitgesproken. Als we eens een keer een mooie caravan vinden, staakerven vinden, dan gaan we die kopen. Dus wat gebeurt er? Wij hadden een SRA-studiedag. Een geestelijke dag. En een paar dagen daarvoor belt hij me op. Hij zegt, joh, ik heb een caravan gevonden in Inge, vlakbij op Heusden. Dat is het helemaal. Hij kost maar 1500 euro. En, maar er moet wel snel beslist worden, want er staan nog meer mensen op de lijst om dat ding aan te schaffen. Dus je moet er snel bij zijn. Ja, het kan alleen zaterdag. En die zaterdag hadden we studiedag. Geestelijk werk voor de heren. Nou ja, ja dan moet ik daar maar voor de helft naartoe gaan. Dan gaan we smiddags staan we bij die caravan kijken. Dus wij kwamen bij die caravan. En een mooie plek in de Betuwe. En toen hebben wij samen als mannen daar, zonder onze vrouwen te raadplegen, hebben we daar beslist van oké, wij kopen die caravan. 1500 euro. En ik helemaal blij hoor. Dus die week erop moest ik naar, hij stond al leeg. Ik moest een opheusde catechisatie, ik moest pastoraat gaan doen. En we hadden kleine kinderen, dus ze tegen Linda, neem jij schoonmaakspullen mee. En dingen die in de schuur staan, die nog over hebben, nemen we dat mee. En dan gaan we daar naar Inge toe. Dus wij daar naartoe. We komen daar aan. En dan Linda zegt, dit meen je niet. Waar moeten de kinderen slapen? Het is maar één slaapkamer. Ja, er staat toch een blokhut, dan zetten we daar toch gewoon stapelbedden neer. Dat komt best goed. Nou ja, goed, ik ging weg. De andere dag, of de andere dag niet, smiddags kom ik terug, eind van de middag. En Alinda zat er op de bank en ze had helemaal niks gedaan, ze had helemaal niks schoongemaakt. Ze zegt, we zijn hier één keer gekomen en ik kom hier nooit meer terug. Dus uiteindelijk zegt ze van, hoe heb je dit kunnen doen? En diezelfde week hebben we nog de bord weer daar in de tuin gezet en is het verkocht. We daar hebben ons 75 euro administratiekosten gekost. Maar ik schrok ook dat ik hoorde dat het 3000 euro per jaar kostte. Dus al met al een verkeerde beslissing. In overhaastigheid. Niet gewacht op de Heere. Geestelijk werk laten schieten. Het was gewoon mijn vlees geweest waar Satan ook mogelijk zijn aandeel in wilde hebben. Dus het is zo belangrijk voor ons om te beseffen dat er een onderscheid is tussen God en de duivel. De stem van God en de duivel. En dat wij moeten bidden om onderscheiding. Wij moeten bidden om onderscheiding van de Heilige Geest. Hè? Gods stem is meestal zacht, overtuigend. Hij geeft licht, hij leidt, hij motiveert, hij overtuigt. En de stem van Satan is altijd hard, hè, en overheersend. Maar dit moet je onthouden. Als de duivel met je spreekt, leidt dat altijd tot moedeloosheid, conflict in je huwelijk, ongeloof. En uiteindelijk kom je dus in een doolhof. Je komt in een doolhof doordat je verkeerde beslissingen neemt. Niet onder leiding van de Heilige Geest. Niet bij het horen van Gods stem. Kom je uiteindelijk in de knoei. Hè, en dan is het ook wel de vraag. Hè, van waar je misschien mee zit. Hoe komt het dan dat toch veel christenen Gods stem niet verstaan? En zo makkelijk op de automatische piloot leven. Ja, maar er zit iets ontspannends in. Maar goed luisteren wat ik nu zeg. Als het gaat over Gods leiding in je leven, is daar iets van ontspanning ook. Calvijn die zegt, heb God lief boven alles en doe wat je wil. Nou, dat is toch ontspannend, toch? Heb God lief boven alles en doe wat je wil. Dus dat betekent, als Jezus op nummer 1 staat, als God op de eerste plek staat in je leven, dan zullen jouw motieven, jouw verlangens, jouw gedachten zullen uit God komen. En zal je ook binnen zijn wil willen leven. En zal je ook binnen zijn leiding willen blijven. En dan zal de Heer je ook op een hele spontane manier leiden. Dat is de ontspanning. Tegelijkertijd denk ik dat we wel eens te makkelijk iets kunnen doen. Terwijl we niet echt duidelijk een woord van de Heer hebben gekregen. Nou, Hoe komt het dan toch dat veel christenen dat moeilijk vinden om een woord van de Heere te begrijpen? Nou, ik heb hier een fotootje, kinderen. En er staat hier, dit is een iPhone en daar staat God, hè, dat we kunnen communiceren met God. Nou, waarom deze foto? Nou, wat gebeurde er? Ik was jaren geleden in Opheusden, gaf ik catechisatie. En daar hadden we het ook over gebed en over stille tijd. En toen was daar een meisje en ik zeg tegen dat meisje, heb jij wel eens Gods stem verstaan in je leven? En dat meisje begon lichtelijk te huilen. Er kwam een traan in haar ogen en ze zei, meneer, ik heb nog nooit zijn stem gehoord. Ik zeg, maar hoe bedoel je? Ik zeg, nou, het is net in mijn leven alsof ik een voicemail inspreek. Ik zeg, wat bedoel je? Nou, eenrichtingsverkeer. Ik praat met God, maar ik krijg nooit een antwoord terug. Het is een voicemail, het is een automatische antwoordapparaat, maar je spreekt een boodschap in, maar er is niet iemand in levender lijven die terugspreekt. En zo ervoert dat meisje haar relatie met God. Nou, het zou kunnen zijn, ik weet dat niet meer, maar het zou kunnen zijn dat zo iemand, hè, dat meisje, niet wedergeboren is. Want wat zegt de Bijbel? Mijn schapen horen mijn stem. Jezus is de goede herder. Hij zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Ben jij al een schaapje van de goede herder? Kinderen, behoren wij tot zijn kudde? Want als wij een schaap zijn, dan hebben wij de Heilige Geest inwonend ontvangen. En die geest, de Heilige Geest, communiceert met onze geest dat we kinderen van God zijn. Maar die geest communiceert ook met onze geest hoe wij te leven hebben, hoe wij te wandelen hebben. Maar dat confronteert ons natuurlijk wel met het communicatieprobleem met God. Het was zo anders, hè? Ik heb vanmorgen heb ik het opnieuw weer gelezen in Genesis 3, hè? Dat Adam en Eva, het is indrukwekkend. Ik dacht ook van, hoe zal dat nou geweest zijn, hè? Maar je luistert wat er staat in Genesis 3 vers 8. En zij hoorden, Adam en Eva, zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Over intimiteit gesproken. Over het paradijs gesproken. Dat moet zo fantastisch zijn geweest. Ze waren zo sensitief voor de stem van de Heere. He, en nou, we weten het, he, wat de zondeval heeft uitgewerkt. He. Uiteindelijk heeft het onze relatie met God verstoord, kapot gemaakt. Er is een communicatieprobleem ontstaan. Maar gelijk al in het paradijs zie je dat God zijn stem laat klinken. Luister wat er staat in vers 10. En ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En wat was die stem van God? Nou, Adam, waar bent u? Nou, misschien is hier nog iemand die net als Adam weggekropen zit in het struikgewas. Die nog steeds zijn hart niet heeft opengesteld voor God. En ja, je keert je van hem af. Je gaat je eigen weg. En je zit al verscholen in het struikgewas. Ik heb zijn stem nog nooit gehoord. En vandaag klinkt die stem van de levende God tot jou. Adam, waar bent u? Mijn vriend, waar ben je? Waar zit je? Ik verlang naar een intieme liefdesverhouding met jou. Ik verlang met mijn geest in jou te komen wonen. Om jouw leven van binnenuit te vernieuwen. Om jouw leven perspectief te geven. Om jou het eeuwige leven te geven. Die levende God die jou gemaakt heeft, zoekt vandaag een persoonlijke relatie met jou. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard je hart niet. Blijf niet in het struikgewas, maar kom tevoorschijn. En zeg als Samuel, hineni, zie hier ben ik. Heere, ik geef mijn leven aan u. Nou, heb jij die stem al gehoord in jouw leven? Weet je wat zo mooi is, hè? En dat kunnen we niet uitleggen. Maar die tekst uit Johannes 5, vers 25, hè? Voorwaar zeg ik u, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Kijk eens even terug in je eigen leven. Wanneer hoorde jij voor het eerst zijn stem? Wanneer hoorde jij voor het eerst zijn stem dat je tot leven kwam? Ik weet dat ik als tiener voor het eerst misschien wel, of ja, dat is nog zo'n herinnering, zo'n tienerervaring, dat ik in Elspeet met mijn ouders op vakantie was en dat we bij dominee Budding naar de kerk gingen en dat hij een preek hield, hè, over hoe lang hinkt gij lieden nog op twee gedachten. Hè, die preek van Elia op de Karmel, dat als kind van 15 voor het eerst echt mij aansprak. Dat ik Gods stem hoorde van, ja Arjan, je bent 15, maar je moet een keuze maken in je leven. Ik ben toen uiteindelijk, heb ik die keuze niet gemaakt. Dat is pas veel later gebeurd, maar er komt een moment in ons leven dat we die stem van de Zoon van God horen. En dat je zegt, ja, ik kan het hier niet uitleggen. Maar ineens was daar leven. Was daar die relatie met God. Nou, daar zouden we vanmorgen een getuigenis van kunnen geven. He, tegenover elkaar. Nou, die tweede tekst heb ik al gezegd. De Heilige Geest wil dat wij ons niet verharden, he, maar dat wij ons laten leiden. Maar die onderste tekst, dat vind ik zo mooi. Als dan Gods Geest in je komt wonen, bekijk wat die staat. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg. Bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Nou, straks gaan we het al even iets praktisch maken, maar in de Heer heb in de eerste plaats dit woord gegeven. He, en hij wil dat wij binnen dat woord wandelen en niet afwijken naar links of naar rechts. He, en het is de stem van de Heilige Geest, die innerlijke stem van de Heilige Geest, die door middel van dat woord ons de juiste koers wil geven. He, maar met onze geestelijke oren, ja, ervaren we dan ook zijn spreken, ervaren we ook zijn leiding. Maar wat is daarvoor een voorwaarde? Nou, dat wij wel leren tot die intimiteit met God te komen. We gaan nu even helemaal naar de diepte. Gods leiding in jouw leven. Gods stem verstaan. Hoe gebeurt dat? Dat gebeurt alleen maar in de intimiteit met God. En hoe is het met jouw intimiteit met God? Hoe is het met jouw persoonlijke relatie? Hoe is de temperatuur? Besef je, hè, dat de Heer Jezus verlangt naar een intieme liefdesverhouding met jou? Hè? En dat vind ik zo mooi ook in dit fotootje. En met de tekst vooral ook. Hè, zie ik staan aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Vanmorgen klopt hij. Misschien wel voor het eerst in jouw leven. Voor het eerst. Ben je 10 jaar oud of 15 jaar oud? Of ben je hier misschien te gast voor het eerst in de gemeente en hij klopt op de deur van jouw hart en hij zegt, ik wil bij jou binnenkomen. Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet vanaf vandaag in jouw huis, in jouw hart blijven. Nee, je hoeft niet eerst naar huis om je rommeltje op te, je huisje op te knappen. En zo. Ik wil gewoon in die beestenstal van jouw hart nu komen. En ik ga jou vernieuwen. Maar dat is een proces. Hij klopt. En je moet open doen. Je moet reageren op dat woord. En dan zegt hij, ik wil een maaltijd met je gebruiken. Een beeld van een maaltijd, dat is gemeenschap, fellowship. Dat is gewoon, dat is Gods liefde ervaren en liefde teruggeven. En ja, een persoonlijke relatie. En vanmorgen is die tekst al genoemd, ik dacht op Barco, maar iemand heeft het gehad over gemeenschap met zijn Zoon. En dat vind ik zo'n mooi woord. Vind ik naast agape een van de mooiste woorden uit de Bijbel. Hè? God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Gemeenschap vinden de kinderen misschien een moeilijk woord. Het Grieks is nog moeilijker. Koinonia. Koinonia. En dat betekent fellowship, relationship. Dat betekent een intieme liefdesverhouding. Zoals twee vennoten samen een bedrijf runnen. Zoals twee partners in een bedrijf betrokken zijn op elkaar. Alles met elkaar samen doen om dat bedrijf de goede kant op te krijgen. Zo wil God met ons een partnerschap. Hij wil met ons een relatie aangaan. En wat kenmerkt nou zo'n intieme liefdesverhouding? Nou, 5 woorden. Liefde. Wederzijdse liefde. Een gezonde pa-kindverhouding. Een gezonde vader-kindverhouding wordt gekenmerkt door liefde. Door vertrouwen. Je durft dingen met je ouders te delen. Met je vader te delen die je niet met anderen durft te delen. Alhoewel ik ook wel zie dat in de tienertijd dat soms ook gewoon moeilijk is. He, maar vooral als een kind heel klein is. En je gaat samen naar de stad toe. De drukke stad. En dan zegt dat kind, papa wil je mijn hand vasthouden? Mama wil je mijn hand vasthouden? Een stukje afhankelijkheid. Hè? Bang dat je verdwaalt. Je legt je hand in de hand van vader. En zo wil God ook met ons. Dat wij tot die intieme verhouding komen. Waar hij zijn hart met ons wil delen. Waar wij ons hart met hem mogen delen. Er is dus wederzijdse communicatie. God praat met mij. Door middel van zijn woord. En ik praat met de Heere. Door gebed. Door mijn verlangens aan hem bekend te maken. Maar het is een liefdesverhouding. En de Heere wil dat wij daarin verdiept worden. En ja, waar gebeurt dat, die intimiteit? Nou, ik denk dat dat vooral gebeurt ook in onze stille tijd. Dat we tijd vrijmaken om alleen met de Heere te zijn. En als er nou staat dat het woord van de Heere schaars was in die dagen van Samuel. En als we nu zeggen, ja, het is moeilijk om Gods stem te verstaan. Waar kunnen we het in de diepte naar terugvoeren? Hoe is het met onze stille tijd? Met onze verborgen omgang met God? Is niet broeders en zusters, ligt daar niet het probleem dat wij druk zijn en dat we het gewoon allemaal, ja, heel vaak moeilijk vinden weer om die prioriteiten aan te brengen. Om echt keuzes te maken om alleen met vader te zijn. Hè, in die intieme liefdesverhouding. Waar we ons hart met hem delen. Waar hij in de stilte door het woord tot ons spreekt. En dat is niet mystiek. Dat is niet overgeestelijk. Dat is gewoon iets wat we moeten doen. Dat vraagt tijd. Dat vraagt een streep in je agenda. Dat vraagt keuzes. En het is wat makkelijker, hè, om achter je beeldschermpje te zitten, een filmpje te kijken. Het is wat makkelijker om allerlei dingen te doen. Maar het is gewoon, in Zuid-Afrikaans zeggen, harde werk, zeggen ze dan. Hè. Het is hard werken. In zin, het kost gewoon, het kost gewoon discipline. Om die tijd met God vrij te maken. Want, zo zullen we straks ook zien, daar is het juist. Juist daar spreekt God tot ons hart. Nou, hoe sprak God nou in het oude verbond? In het oude verbond. Nou, de Heere sprak door middel van profeten, priesters en engelen. Ik ga er verder niet te veel over zeggen. Hij sprak door visioenen en dromen. He, dat zie je ook onder andere bij Ezekiel. Dat zien we bij Jozef. We zien dat bij symbolische handelingen. Gideon die spreidt een vlies uit. En het wordt nat en het wordt niet nat. En hij ziet daar in Gods leiding. Wondertekenen. Maar nou, deze is interessant, die laatste. Er werd ook gebruik gemaakt van orakelstenen. Die borstas van de hoge priester. Waar de Urim en de Tumim in zaten. Nee en ja. Dus je moest altijd vragen stellen. Waar je alleen met ja en nee op kon antwoorden. He, dan zien we David. Zien we dan naar de priester gaan. Mag ik wel of niet optrekken tegen de Filistijnen? Nou, die hoge priester of die priester die ging dan naar die borsttassen en haalde er een steen uit. Nou, een groene steen. Nou, nog een keer, of ik weet niet hoe het ging, of in die borsttas nog een keer. En nou, nog een groene steen. Oh, 2 keer groen, dat betekent ja, je mag optrekken. Maar als het 2 keer rood was, of ik weet niet, maar als het 2 keer de Tumim of 2 keer de Urim was. Dan was het, nee, je mag niet optrekken. En in sommige gevallen was het de ene keer de Urim, de andere keer de Tumim. En dan was het, God wil geen antwoord geven. Neutraal. Nou ja, wel bijzonder, hè, dat God zo sprak tot het volk Israël. De Herrnhutters van Ludwig Graaf von Zinzendorf, die hadden zoiets als, in de gemeente hadden ze het lotwerp. Als ze er niet uitkwamen met elkaar, dan wierpen ze ook het lot. En dan zagen ze door middel van het werpen van het lot, zagen ze Gods leiding. Maar hoe praat God nu met ons? We gaan nog een 10 minuutjes en dan gaan we het afronden. Hoe praat God nu met ons? Heel persoonlijk, na Pinksteren. Nou, ik denk dat we moeten zeggen, God spreekt tot ons door Christus en de Heilige Geest. Dat zegt Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijdig, voormalig gesproken door de profeten, maar nu spreekt hij door de Zoon. En hij spreekt door de Heilige Geest met ons. En hij spreekt door middel van dit boek, de Bijbel. En hij kan spreken door je dagboek. Het gebeurde toen ik net theologie ging studeren in 2001, moest ik een examen doen voor Grieks, mijn Grieks tentamen. En ik had een half jaar had ik geleerd, want het is een universitair staatsexamen. En ik had een half jaar geleerd en ik moest 35 bladzijden Nieuw Testamentisch Grieks kennen. En ik had een hele planning gemaakt. Kostte me een half jaar. Het heeft me alles gekost om dat te krijgen. En wat gebeurde er? Ik had een planning gemaakt. Elke week een hoofdstuk. En dan daarna weer een week een hoofdstuk herhalen. En dan weer een nieuw hoofdstuk. Maar de ene laatste week kreeg ik keelontsteking. En ik kwam ziek op bed te leggen en ik kon mijn hoofdstuk niet doen. Dus de laatste week zat ik met een probleem. Ga ik nou dat nieuwe hoofdstuk doen? Of ga ik alles herhalen? En ik dacht, nou, ik moet 's morgens om 8:30. Ik zal niet hoofdstuk 35 krijgen. Ik zal wel een van de eerste hoofdstukken krijgen. Ik ga alles herhalen. Dus ik had het niet gedaan, maar een half jaar voorbereiding gehad. En wat gebeurt er? Die desbetreffende morgen dat ik dat staatsexamen had, las ik uit mijn Bijbel en ik las uit het checkboek des geloofs van Spurgeon. En de Heere sprak door middel van het gedeelte van Mozes deze tekst. De Heere zal voorzeker met u zijn. En de Heere gaf daar geloof in mee. Ik wist het, ik ga het halen vandaag. Ik ga het halen, de Heere zal voorzeker met u zijn. Het was een worsteling geweest. De Heer sprak door middel van het gedeelte. En ik ga dat geven. Ik kom daar aan in Utrecht. Professor Hasselingen was er nog niet. Zijn secondant was er wel. En die vrouw zegt, meneer Baan, loopt u maar mee. En ze heeft die papiertjes in haar handen. En ik kijk zo. En ze gooit het op de tafel. En wat denk je, welk hoofdstuk kreeg ik? Hoofdstuk 35. Die ik niet had voorbereid. Ik zeg, nou mevrouw, ik zeg, hier hoef ik niet aan te beginnen, want ik heb dat niet gedaan, ik ben ziek geweest. Meneer, dat is uw probleem, had u eerder moeten beginnen. En dan zat ik en de tranen sprongen in mijn ogen, een half jaar geleerd. En ik keek naar buiten en zeg, heren, maar hoe kan dat? Vanmorgen sprak u, ik zal verzekerd met u zijn en nu zit ik hier. En het is een staatsexamen, dus ze mogen niet marchanderen enzovoort. Dus, en ik hoor haar in de verte nog in die hal zeggen, ja, hij zegt dat hij het niet doet, want hij is ziek geweest. En ik hoorde 5 minuten niks. En echt de tranen. Ik dacht, oh God, hoe moet dit nou, heren? U hebt het toch gezegd? U hebt het toch beloofd? En ineens hoor ik een gestommel. Kom ze er aanlopen, chagrijnig een beetje. Ze gooit een hoofdstuk neer en het was een van de makkelijkere hoofdstukken. En zegt, nou, vooruit, doe dan deze maar. Dus ik nog schrijven enzovoort. Nou ja, een half uur had ik tijd om voor te bereiden. En toen kwam die professor kwam er en toen kreeg ik dat examen. En na een uur moest ik weggaan en toen ging de deur open en hij stak zijn hand uit en zei, meneer Baan, op de rand van de afgrond, u hebt een 6-. Heren, u alle eer. Wat wil ik daarmee zeggen? We gaan het helemaal terugbrengen gewoon naar eenvoud. Als wij persoonlijk in onze stille tijd gewoon met de Heren leven, ons dagboekgedeelte lezen, een hoofdstuk uit de Bijbel, ons dagboek lezen en bidden en onze verlangens bij de Heer bekendmaken, zal de Heer doorgaans in die stille tijd met ons spreken. Een bemoediging, een vermaning, een aansporing, een opdracht. Je komt in een lijn met de Heer. Je voelt gewoon, kijk, we willen een nieuw huis kopen. Als daar onrust en onvrede is, wacht dan maar, want dat is niet van God. Of hij zegt, nou, ik ben ervoor aan het bidden en ik ervaar gewoon een diepe rust en vrede. Je hoeft niet altijd een woord van de Heer te krijgen. Het is mooi als je een woord van de Heer krijgt. Maar het gaat er vooral om dat je die vrede in je hart bewaart. Nou, God spreekt soms ook gewoon door omstandigheden. Je wil een nieuwe auto kopen, je hebt je zinnen erop gezet en die gaat net voor je neus weg. Nou, ga God maar danken. Dan zeg je gewoon, Heer, nou, u hebt het voorkomen. Het had misschien een verkeerde beslissing geweest. God opent deuren, sluit deuren. God opent ramen, sluit ramen. Dus weet je, als de deur gesloten wordt, gaat er een raam open. God laat je ook door de omstandigheden van het leven gewoon leiden. Ik had gisteren nog een zuster gesproken. Die wilde heel graag de zending in. En ze had bij Werkers in de Wijngaard aangevraagd of ze daar een account kreeg. Maar een van de bestuursleden, de echt een mooie geestelijk werker. Ze wilde graag naar Zuidoost-Azië. Daar vroeg ze aan, kan ik via Stichting Werkers in de Wijngaard naar Zuidoost-Azië? Maar in haar verhaal zat iets onduidelijks. Een soort van, ja, ik wil graag mensen gaan helpen en goed doen. En een van de bestuursleden zei, nee, ik vind het veel te vaag. Ik wil haar terugverwijzen. Ze moet meer om duidelijkheid bidden. Ik vond het best wel moeilijk. Ik zei, ja, maar dat is toch een prachtige zuster. Ze heeft zo'n brandend hart voor de Heer. Maar goed, samen moet je één zijn. Dus nee, geen groen licht. En teruggegeven. Nou, het was best een beetje vervelend om dat te zeggen. En gisteren, ik had al een paar maanden niet gesproken. Ik zeg, hoe gaat het met je? Ze zegt, de Heer heeft op een wonderlijke manier de weg naar People International geopend. Ik heb gezien dat ook door jullie nee. Ik moest wachten op de Heer, want de Heer had al veel eerder tot mij gesproken dat ik naar Centraal-Azië wilde gaan, maar het was mijn keuze om naar Zuidoost-Azië te gaan. En nou heeft de Heer de weg geopend via People International naar Centraal-Azië. Nou, zo werkt de Heer. Er gaan soms deuren dicht. Jij begrijpt het niet. Maar God opent weer een raam en geeft weer directie. Hè? Hij geeft weer leiding de andere kant op. Nou, gelovige raadgevers zijn in het verstaan van Gods wil ook heel belangrijk. Kijk, soms dan zijn we gewoon dom en nemen we domme beslissingen door niet zomaar iemand even te raadplegen. Hè, als ik nadenk ook over het aankoop van een huis. Ik ben AAA technisch. Ik bedoel, als ik een huis zou moeten gaan kopen, dan zou ik zeggen, nou, laten we eens even anderen meekijken. Wat denk je ervan? Is het een goede prijs? Moet er veel aan gebeuren? We zijn ook praktisch aan elkaar gegeven om elkaar raad te geven. Nou, dat zijn eigenlijk de vijf belangrijkste. Ik zou zeggen, dat zijn eigenlijk de meest belangrijke elementen die ik nu besproken heb. Nu komen er nog een paar dat ik zeg van ja, die zijn wat moeilijker misschien. Sommigen zullen ook misschien zeggen, ja, daar heb ik wat minder mee. He, ik heb bijvoorbeeld zelf, ik ben helemaal geen dromer. Of ik heb helemaal niks met, of ik heb niks. Ik krijg nooit visioenen en dromen. Maar er zijn mensen, gisteren op de Bijbelschool vertelde er iemand dat iemand een huis wilde gaan kopen. En die kreeg gewoon ineens spontaan te horen iets van Deuteronomium 25 vers 29. Gewoon met een soort stem. En het was precies van, als je dit gaat doen, zal je jezelf in het onheil storten. Dat was gewoon echt een woord. Op zijn tijd. Nou, ik zou dat willen noemen een diepe innerlijke overtuiging of een woord van de Heer krijgen. Hoe zit dat nou, hè? Je stelt jezelf ter beschikking aan de Heer. Je bent in je stille tijd aan het bidden en eens word je bepaald bij een broeder of een zuster. En de Heer geeft je een lied of een woord voor die persoon, een Bijbelwoord. Je leest een stukje uit de Bijbel en je denkt, oh, ik heb gisteren met die zuster bij de koffie gesproken. En dit is precies een tekst wat haar geweldig kan bemoedigen. En je appt van, hey, lieve zuster, hoe gaat het met je? Gisteren hadden we een gesprek, maar dit en dit woord kreeg ik vanmorgen in mijn stille tijd. Ik wil je graag hierdoor bemoedigen. En ze belt terug, oh, dit is nou juist het juiste woord op zijn tijd wat ik nodig had. Bedankt. Ja, wat is dat? Nou, ik geloof dat die diepe innerlijke overtuiging van de Heilige Geest is die met je praat. Waar je aan gehoorzaamt, wat tot bemoediging is van de ander. En ik wou eigenlijk dit zeggen. Ik denk dat wij allemaal, ik begin bij mezelf. Als mensen uit reformatorische gezinten, wij kunnen daarin groeien. Wij kunnen daarin groeien. Ik denk dat we wel eens te weinig voor openstaan. Kijk, aan de andere kant kunnen we met elkaar allemaal wel concluderen dat er in bepaalde kringen, en daar zitten ook broeders en zusters in de ultra-charismatische kring, en in de charismatische kring, waar het regent aan dromen en visioenen en prophetic words, profetische woorden van broeders en zusters, waar mensen helemaal blind op varen, oké, we weten dat dat ook een gevaar is. Je kan nooit met een profetisch woord van een ander, of een, van ja, ik heb het te zien gekregen, jij moet alles opzeggen, jij moet naar Marokko gaan. Nou, wat moet je dan zeggen? Nou ja, als jij dat woord hebt gekregen, dan zal ik ook wachten op de Heer dat ik ook dat woord krijg. Want zo'n profetisch woord van een broeder of zuster zal altijd ondersteunend zijn aan datgene wat je zelf al reeds van de Heer hebt gekregen. Maar ik denk dat we vanwege het misbruik ook weer niet moeten zeggen, ja, maar we staan er niet voor open. Ik denk dat we met elkaar daarin kunnen groeien, maar alles onder leiding van de Heilige Geest. En zoals Eddie Bakker zo vaak zegt, hè, zeg maar tegen de Heer, Heer, alles wat van u is, dat wil ik ontvangen. Maar alles wat niet van u is, en wat van de tegenstander is, en wat misleiding is, daar wil ik me verre van houden. Hè, dus, nou, ik denk dat dit, ja, hoe moet ik zeggen, dat de Heer zo ook tot ons kan spreken, hè, door zijn leiding aan ons bekend te maken. Maar laten we het vooral houden bij 1 tot en met 5. Maar laten wij ook niet vergeten dat als de Heer ons een keer een aandrang geeft om een tekst te sturen naar een broeder of een zuster. Of zeggen, joh, ja, ik werd hierbij bepaald dat ik dit tegen jou moet zeggen. Dat je dat ook gewoon doet. En dat je tegen die ander zegt, neem het in gebed mee en leg het bij de Heer neer. Goed, we gaan afronden. Waarom geen gebedsverhoring? Nou, samenvattend, het kan zijn dat we nog geen kind van God zijn en dat de Heer vandaag zegt, maar ik verlang wel dat jij een kind van God, dat je een kind van mij wordt. Ik verlang wel dat jij wederom geboren wordt en die persoonlijke relatie krijgt. Als we niet de Heilige Geest hebben ontvangen, ja, dan kunnen we zijn stem niet horen. Het kan zijn dat wij moeten leren luisteren, net zoals Samuel. Onszelf ter beschikking stellen, dat we onszelf ervoor openstellen voor de leiding van de Heilige Geest. Zeg dat dan ook tegen de Heer, Heer. Ik verlang ernaar om te groeien in de intimiteit met u en om uw stem te verstaan. Het kan zijn dat we te druk zijn en niet in de rust en daarom vaak overhaastig zijn. Maar het kan ook zijn dat ik niet bereid ben om te gehoorzamen als God iets van me vraagt. En misschien is er iemand die zegt, ja, ik ben op zoek naar Gods leiding. Maar de Heer zegt, ja, maar ik heb al veel eerder tot jou gesproken, maar je wil niet gehoorzamen. Je bent niet bereid om dat ene punt waar ik al veel eerder met jou over heb gesproken, om dat te gaan doen. Of daar je dan te bekeren. Want dan kan de Heer niet daarna verder spreken. Dan moet je eerst terugkeren naar dat punt waar God al reeds tot je gesproken hebt. En dat staat ook in Psalm 66. Al had mijn hart naar ongerechtigheid gezien, de Heer zou niet gehoord hebben. Dus ja, het moet wel recht liggen tussen God en ons, als God met ons praat. Nou, nog twee fotootjes. Eén voor de kinderen en één voor de ouderen. Wat denken jullie? Wie, als we hier zo heen en weer gaan, wat komt hier uit? Welk plaatje? Wie is dit? Of wie is dit? Maar wat, welk verhaal? Weet jullie dat? Ja, zeg het maar.
Winnie de Pooh.
Winnie de Pooh, ja. Maar stel je nou voor dat je nou vanaf 14 ga je naar 41 en van 41 ga je naar 25 en naar 2 en zo en zo en zo en zo. Nou, kom je niet de poeder er naar uit? Nee, dan wordt het een chaos. Nou, wat heel belangrijk is als het gaat over Gods leiding in ons leven, dat we stap voor stap gaan. En dat we beginnen bij 1 en van 1 naar 2 en van 2 naar 3 en van 4 naar 5. En dan komt dat plaatje er mooi uit te zien, maar het wordt chaos. Als we te overhaastig zijn en met dingen bezig zijn waarvan de Heer zegt, ja, maar ga weer even terug naar de basis. Ga gewoon terug naar je intimiteit met God en wacht op de Heer voordat je een nieuwe beslissing neemt. Nou, vanwege de tijd kan ik dat niet doen, hè, maar sommigen weten dat wel. Ik ben destijds in Groenekan nog met een heel groot spul bezig geweest van een conferentiecentrum. Oh, maar ik was zo overhaastig. Ik heb er veel door geleerd. Maar het werd wel chaos uiteindelijk. Want uiteindelijk zat ik met een loods vol met meubels. En wist ik niet wat ik ermee aan moest. Nou, Aad Oppertof was er uiteindelijk blij mee. En dat stelde voor om de kerk ook. Toen de kerkscheuring net was geweest met stoelen. Maar God werd er was er een. Ik wil jullie bemoedigen. Hij is onze vader. Wij zijn zijn kinderen. We leggen onze hand in zijn hand. We maken fouten. Soms zijn we te snel. Soms zijn we te overhaastig. Maar we mogen het voor hem belijden. Hij wil onze vader blijven. Ook als wij verkeerde stappen hebben gemaakt, wil hij toch door in ons leven. Hij laat ons niet los. Maar we moeten wel terugkeren weer naar het punt waar we hem kwijt zijn geraakt. Om dan zo ook weer vanuit die spontane leiding dag voor dag met hem te leven. Want hij wil antwoord geven. Ook op jouw vraag. Jeremia 33 vers 3 zou je kunnen zeggen dat is Gods telefoonnummer. Hè? Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Grote en onbegrijpelijke dingen verkondigen. Dingen die je nu niet weet. En zo wil onze hemelse vader door gebed en door het woord ook tot ons spreken. Ook over de dingen die we mogen doen in ons leven. Amen.